Er zijn nog twee mededelingen, gemeente. Allereerst herinneren we u aan de extra collecte die vandaag zal worden gehouden voor het bouwfonds. En de tweede mededeling is dat we vanavond in de avonddienst aandacht hopen te geven aan de herdenking van de watersnoodramp van 1953. En u zult begrepen hebben dat we vandaar vanmorgen de catechismus hopen te behandelen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit de berijming van de 10 geboden, daarvan het eerste, het vierde en het negende vers. 10 geboden des Heren, daarvan het eerste, mijn ziel herdenk met heilig beven. Het vierde, misbruikt geensins de naam des Heren. En het negende, och of wij uw geboon volbrachten. We lezen nu de wet van de 10 geboden en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 141 het derde vers. Zet Heere een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Daarna lezen we uit het derde boek van de Bijbel, het boek Leviticus, 24e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 23. We noemen nu Leviticus 24, de versen 10 tot en met 23, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 141, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Leviticus 24, te beginnen bij het 10e vers. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri van de stam Dan. En ze leidden hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Breng den vloeker uit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zij zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: En ieder als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, Als hij de naam zal gelasterd hebben, zal hij gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enerlei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling. Want ik ben de Heer, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden gelijk als de Heere, Mozes, geboden had. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We zijn vanmorgen toegekomen aan de behandeling van het derde gebod en de schriftwoorden die het uitgang zijn voor de prediking. De tekst kunt u vinden in dit Bijbelgedeelte. Leviticus 24, het 15e vers. Waar we het woord van God en de tekst voor deze morgen lezen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. Op dit schriftwoord en andere gedeelten uit het woord van de Heere is gegrond wat we vinden in onze Heidelberger Catechismus. Zondag 36, vragen en antwoorden 99 en 100. Zondag 36, vraag en antwoord 99. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, nog misbruiken. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100, is er dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertoornt, die zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertoornt, dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover het woord van onze Heidelberger. Willen we nu eerst samen de Heere vragen om zijn zegen in gemeenschappelijk gebed. Heere, hoe heilig is uw naam. Dat mag vanmorgen wel op ons hart gebonden zijn. Want wij worden geroepen om te spreken over de heiligheid van die naam. Over de grote zonde als die naam misbruikt wordt. Door in uw naam een verkeerde leer te verkondigen. Door uw naam te lasteren. Door te vloeken, door onheilig om te gaan met de heilige dingen, door klakkeloos en oppervlakkig uw naam te gebruiken. Ach Heere, wat kunnen er niet een zonde zijn tegen het gebruik van uw heilige naam. En laten daarom vanmorgen heel in het bijzonder in het zingen van onze psalmen, in het luisteren naar uw woord en naar de prediking daarvan, en ook in onze gebeden, zo op ons hart wegen die heiligheid en de majesteit van de grote naam, die het waard is om aanbeden en geprezen en geëerd te worden. Want alleen wanneer die heilige naam, de majesteitelijke naam van u, op ons hart weegt, dan zullen we ook zorgvuldig, eerbiedig en in de vreze des Heren met uw naam willen omgaan. Heren, schenk ons dan een zicht daarop. En wil u geven dat wanneer we vanmorgen dat gebod over de heiliging van uw naam samen overdenken, dat het dan duidelijk mag worden hoe wijd uw gebod is, hoe breed. Wat er allemaal niet ondervalt aan zonde en aan het verkeerde wat in ons leven is en wat in onze gedachten woont. En heel in het bijzonder wat er aan verkeerd is wanneer wij die naam gebruiken met onze lippen. Heren, geef heel in het bijzonder vanmorgen dat we mogen zien hoe nodig het is om steeds maar weer te bidden wat we zo even vanuit die oude psalm gezongen hebben, om een wacht voor onze lippen te ontvangen. We kunnen zo klakkeloos, zo gemakkelijk spreken. We kunnen de heilige dingen zo gemakkelijk over de tong laten rollen. En we kunnen zelfs uw naam zo heel gemakkelijk, zonder misschien het direct te bedoelen, misbruiken. Heren, leer ons een wacht te zetten voor onze lippen. Opdat wij niet met onze mond uw heilige naam en de heiligheid van uw getuigenis door het slijk halen. Maar leer ons ook zo te leven dat uw naam om onzentwil, om onze levenswandel, om onze daden, om onze nalatigheden niet gelasterd worden. En leer ons uw naam gebruiken, zoals gij die naam in uw woord hebt willen geven. Opdat wij u bij uw naam eerbiedig noemen, aanroepen, uw naam eren en uw naam prijzen. Heren, wil u zelf dat ons leren, want wij kunnen het niet uit onszelf. En van onszelf missen wij de genade om in deze weg te wandelen. Leer dan, Heren, ons de dingen die nodig zijn. Zoals er niet alleen een gebod is voor de heiliging van uw naam, maar zoals het toch ook een gebed is om de heiliging van uw naam. Heren, uw naam worden geheiligd. O, mogen we daar ook achteraan bidden, ook in ons leven, ook door ons en door onze kinderen. En laat de heilige strenge eis van het gebod ons mogen brengen tot het ootmoedig smeekgebed om de heiliging van uw naam. Heilig dan uw naam, Heren, in deze dienst. Wil u geven dat alles ordelijk, eerbiedig, tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen geschieden mag. Wil u in ons midden werken met uw geest en met uw woord. Wil u om uw naams wil krachtig werken onder jongeren en onder ouderen. Wil u zondaren vernederen en hen arm maken, wil u ook armen uit gena uw hulp ter verlossing tonen en hun zielen gadeslaan. Wil u uw volk en kinderen onderwijzen en vertroosten waar ze troost nodig hebben, hen ontdekkende genade geven waar diepere ontdekking nodig is, hen oefenen in de kennis van u en van uw wegen waar dat niet gemist kan worden. Heren, om uw naams wil ook zo onder ons werken. Wil ook met ons zijn in alle omstandigheden die er in ons leven kunnen zijn. We denken aan hen die verdriet hebben, aan hen die korter of langer geleden rondom een geopend graf stonden en iemand ten grave moesten dragen die hen zo lief was. Heere, wil u in de harten van eenzamen, van hen die beproefd werden door het verdriet en door de rouw, uw hulp en uw gunst schenken. En uw vertroostingen die alleen kracht kunnen geven, ook aan hen niet onthouden. Wil u zijn met allen die ziek zijn. We denken aan hen, zoals ze thuis verpleegd worden of in de ziekenhuizen. Heren, u kent ze bij name, u weet ook de omstandigheden. We willen heel in het bijzonder zuster Vroeg in de Wei van Schetsen aan u opdragen, die nog niet geopereerd is, maar deze week, aanstaande woensdag, een heel ernstige operatie zal moeten ondergaan. Heren, u kent de omstandigheden. U weet ook hoeveel zorgen er zijn. En menselijk gesproken hoe kritiek het is. zou u alles wel willen maken. Haar er doorheen willen helpen. U bent toch de machtige. In wiens hand ons leven is. Zou u ook willen geven dat het zo mag zijn dat de operatie gunstig mag zijn en dat het slagen mag. Maar hoe ook uw weg is, Heere, en uw weg is altijd aanbiddelijk, wil u geven bovenal dat zij in deze dagen ervaren mag iets van dat krachtige werk van uw genade. De doorbrekende werking van uw Heilige Geest. Heere, ontferm u over haar hart, over haar ziel. Wil u genade geven om te buigen, om het over te geven en om alle dingen van u te verwachten, maar bovenal genade geven om midden in alle schuld, in alle onwaardigheid en rechteloosheid de toevlucht te mogen nemen tot u, die de levende God zijt. Heere, ontferm u over haar en over allen die haar lief zijn. We willen ook aan u opdragen, zuster Breen, die weer in het ziekenhuis, in het Delta ziekenhuis moest worden, of opgenomen de dagen die voorbij zijn. Heren, u weet haar moeilijke omstandigheden, de innerlijke moeite en zorgen. Ach, wil u haar nabij zijn. En wil u rust en vrede geven in haar hart. En wil u ook deze tijd van opname, haar gedenken, en bovenal geven dat al haar verwachting en hulp alleen van u de Heere mag zijn. We denken ook aan broeder Boeter die deze achterliggende periode een moeilijke tijd doormaakte en deze week in het ziekenhuis werd opgenomen, een ingreep onderging. We zeggen uw naam dank dat het zo mag zijn dat als alles gaat zoals wij hopen hij de komende week weer naar huis terug mag keren. Maar we willen hem toch heel in het bijzonder aan u opdragen, Heere, in zijn omstandigheden uw kracht afsmeken en wil u geven dat ook deze ingreep bij mag dragen tot draaglijkheid van de omstandigheden. Heere, ontferm u over hem en wees u hem in alles nabij en leer hem en al de zijnen de hoop op u, de Heere, stellen. Smeken u, o getrouwe en eeuwige God. Wees u ook met zuster vroeg in de wei in de Samaritaan, van wie we hoorden dat zij de laatste dagen heel erg minder wordt, de krachten ook minder worden. Heere, u kent haar, u weet haar omstandigheden. Ach, wil haar gedenken. En wil u, waar het misschien moeilijker wordt voor ons om met haar te spreken, tot haar spreken, dat is voor u toch niet te wonderlijk. Heere, wil u nog wonderen doen. En denk aan haar, ook in deze moeilijke en diepe weg. Wees u ook in de kring van de familie. Wil u ondersteuning en hulp schenken, ook waar dat nodig is. Zo leggen we alle noden en vragen aan u voor. Het zijn er telkens weer vele, elke week weer opnieuw. Maar Heere, u bent de God die alle dingen weet. En u zegt het zelf in uw woord, dat gij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat wij het in uw hand zouden geven. En u weet u hoe dwaas we zijn, dat wij zo gemakkelijk de dingen in eigen hand willen houden, dat dat ook onze natuur is. Maar Heere, geef u genade om het nu uit handen te geven en om het nu buigend, ootmoedig in uw handen te leggen. Geef overgave en onderwerping. Geef ook de genade van het gebed, om nu in alle omstandigheden het bij u te zoeken. En zou u dan ook de moeite en de zorgen zo willen gebruiken, dat het tot eer van u en tot heil voor onze zielen mag zijn. Heere, zegen de moeilijke wegen, die er ook in andere opzichten kunnen zijn. U weet hoeveel eenzaamheid en verdriet er ook onder ons kan zijn, ook dingen die verborgen liggen. Wil u geven dat het woord van u in alle omstandigheden spreken mag. En laat de genade van u erin mee mogen komen. Heren, wanneer wij al deze dingen aan u voorleggen, dan beseffen we dat we voor al die genade die we van u smeken geen enkel recht hebben. Dat aan onze kant alles verzondigd is, diep verzondigd ook. Maar wil u, ondanks onze zonden en schulden, in gunst op ons neerzien en u over ons ontfermen. Wij hebben het niet verdiend, maar doe het in de genade van die gezegende borg en zaligmaker, Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Psalm 139, het 12e, het 13e en het 14e vers zingen we terwijl er gelegenheid is uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Psalm 33 vers 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, het 11e vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, Shakespeare heeft ooit gezegd, de bekende woorden, wat is nu eigenlijk een naam? What is in a name? En in heel veel opzichten heeft hij gelijk. Namen van mensen hebben eigenlijk niet zoveel te betekenen. Ik zou niet willen zeggen niets te betekenen. Want we kunnen aan een naam erg gehecht zijn. En er zijn ook namen die in de loop van de geschiedenis een bekende en een goede klank gekregen hebben. Maar als we alles overzien, dan geldt toch van de namen van ons mensen inderdaad, wat betekenen ze eigenlijk? Ze betekenen maar weinig. De Bijbel zegt zelfs ergens dat mensen en de namen van mensen ijdelheid zijn. Maar zo is het niet met de naam van de Heere. Want waar mensennamen weinig te betekenen hebben, is het toch duidelijk zo dat de Bijbel ons aan alle kanten voorhoudt dat de heilige naam van God vol betekenis is. En dat die naam nu juist niet ijdel is, ook niet ijdel gebruikt mag worden. Want die naam is van zoveel gewicht, van zoveel heiligheid en zal zoveel glorie, dat we die naam niet anders dan met grote eerbied mogen gebruiken. En daarover gaat het in dit derde gebod. En in de woorden die we vanuit schrift en belijdenis vanmorgen daarbij gelezen hebben. We schrijven boven de prediking het gebod om de heiliging van Gods naam. We letten heel eenvoudig op twee dingen. Allereerst op de zonde die hier ontmaskerd worden. En in de tweede plaats op de roeping die hierin ligt opgesloten. Het gebod om de heiliging van Gods naam. De zonden die hier worden ontmaskerd en de roeping die hierin ligt opgesloten. Als we de vraag stellen waarover gaat het in het derde gebod, dan kun je als antwoord verwachten, dan gaat het over het vloeken. En we zullen nog zien, dat is zeker waar. Dat is bepaald niet een verkeerd antwoord, maar een heel ter zake doend antwoord. Toch moeten we heel nadrukkelijk vanmorgen onderstrepen dat het in dit derde gebod om veel meer gaat dan om het vloeken. Onze Statenbijbel heeft terecht het derde gebod ook zo vertaald dat de naam van de Heere niet misbruikt of niet ijdel gebruikt zou worden. En dat is breder natuurlijk dan alleen maar vloeken. En daarom moeten we ermee beginnen vanmorgen om duidelijk te maken wat dat nu eigenlijk is. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken. Dat betekent dat we de naam van de Heere niet mogen misbruiken. De oorspronkelijke woorden in het Hebreeuws zouden zoiets betekenen als: gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel opheffen, zeggen sommigen. En dat betekent in gewoon Nederlands niet ijdel gebruiken. Daar zit dan misschien ook nog de gedachte in dat die naam van de Heere een gewichtige naam is, die je niet zomaar gebruiken mag. In elk geval, het misbruiken van de heilige en grote naam van de Heere is verboden. En dan wordt er door het woord van dit gebod allereerst gedacht aan het bewuste misbruik van de naam van de Heere. Het bewuste misbruik van de naam van de Heere, doordat in de naam van de Heere iets verkondigd wordt of iets gepredikt wordt wat niet naar de bedoeling van de Heere is. U leest dat in het bekende hoofdstuk Deuteronomium 18, waar het gaat over de valse profetie. Daar wordt gezegd dat wanneer een profeet die ik niet geroepen heb uit uw midden spreken zal in mijn naam wat ik niet geboden heb, of spreken zal wat andere goden hem gebieden, dat hij uit zijn volken zal worden uitgeroeid. En dan maakt het tekstverband duidelijk dat deze zware straf, de doodstraf op de valse profetie, wordt uitgesproken omdat het spreken van een verkeerde leer en van een valse profetie, dat dat inderdaad iets is wat te maken heeft met de lastering van de naam van de Heere. Want voor zijn boodschap, voor zijn evangelie wordt iets uitgegeven wat helemaal zijn evangelie en zijn boodschap niet is. Iets wordt als zijn woord verkondigd wat de toets van de heilige kritiek van het woord van de Heere niet doorstaan kan. En daarom is de prediking van een dwaalleer, van een leer die niet naar het woord is, ook godslastering. Ook zonde tegen de naam. Ook een ijdel gebruik van de naam van de Heere. En in het licht van het derde gebod mogen we daarom heel scherp zeggen vanmorgen. Dat alle profetie onder het Oude Testament die valse profetie was. En alle valse apostelen waarover Paulus zo spreekt in de tweede brief aan de Korinten bijvoorbeeld. En ook alle prediking van vandaag die geen recht doet aan het onfeilbare woord van God. En niet zich meten kan in het licht van het heilige getuigenis van de Heere. Zonde is tegen het derde gebod. We zouden kunnen zeggen tot hen die het woord van de Heere in de mond nemen. Terwijl ze niet anders doen dan het zuivere klank van het woord van God verdraaien. Wat neemt gij de naam van de Heere op uw lippen? Wat vloekt gij de naam van uw God? Want zo is de dwaalleer ten diepste, zegt het woord van de Heere. En het geldt tegenover de dwaalleer. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Er is nog een terrein waar we kort op moeten wijzen. En dat is het terrein van de toverij en de magie. U weet wat dat is. Tegenwoordig hebben we het dan meestal over het occulte. En daar wordt mee bedoeld heel dat terrein waarin men allerlei wonderen en tekenen doet of de toekomst weten voorspellen met behulp van allerlei duistere machten. En nu is het ook gebeurd en het is ook mogelijk dat men in die praktijken de naam van de Heere noemt. U komt dat in de Bijbel niet zo vaak tegen. Als ik het goed heb, is er maar één voorbeeld in het Nieuwe Testament wat hierop wijst. En dat is dat voorbeeld van die zonen van Skeva. U vindt de geschiedenis in Handelingen 19. Van mensen die door en door heidens zijn. Die tovenaars zijn. Waarzeggers. Duiveluitbanners. En die gehoord hebben dat Paulus veel krachtiger wonderen nog doen kan dan zij. En omdat ze toch ook wel die krachtige wonderen willen doen en zo van de mensen gezien willen worden. En zo ook hun geld ervoor willen innen natuurlijk, want dat was uiteindelijk de bedoeling die er allemaal achter zat. Komen ze bij iemand die door vele duivelen bezeten is en zeggen ze tot hem, wij bevelen u in de naam van Jezus die Paulus predikt, ga uit van de mens. En u weet wat er dan gebeurt, dan zeggen die boze geesten, door de mond van die man die door hen bezeten is, Jezus ken ik en Paulus ken ik, maar wie zijt gij? En hij valt op hen aan. Dat is ook een misbruik van de naam. Als mensen de naam van Jezus of de naam van God gebruiken om occulte praktijken te beoefenen. Als ze de naam van de eeuwige God inroepen en aanroepen. Om met hun duistere dingen bezig te zijn. En ik kan er vanmorgen allemaal niet breed op ingaan, gemeente, wat er vandaag aan de dag op het occulte gebied gaande is. Dat hoeft ook niet. Maar één ding is zeker, dat in allerlei soorten van mengreligies, waarvan de New Age beweging de meest bekende is, mensen soms met duistere machten bezig zijn en daarbij niet aarzelen om ook de naam van Jezus te noemen en ook de naam van God te noemen. En zo de naam van de Heere lasteren en misbruiken. Ook op het gebied van waarzeggerij en toverij en magie. Geldt de ernstige waarschuwing van het derde gebod aan hen die zich daarmee inlaten. En het geldt ook ons en onze kinderen tot waarschuwing. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En dan komen we op het bewuste misbruiken van de naam, zoals we daarvan lezen in die aangrijpende geschiedenis die vanmorgen de schriftlezing vormde. Het lasteren van de naam, zoals dat in Israëls tentenkamp in de woestijn voorkwam, bij die man die de zoon was van een Egyptenaar en van een Israëlitische vrouw. In een twist lasterde hij, staat er, uitdrukkelijk de naam van de Heer. Er staat niet bij hoe hij die naam van de Heer lasterde. En we mogen ook niet zeggen dat het vloeken onder ons, hoe erg ook op zich, precies hetzelfde is als het lasteren van de naam zoals dat in Leviticus 24 voorkomt. Maar in elk geval is duidelijk dat hij op een bepaalde schandelijke wijze de naam van de Heere lasterde, dat wil zeggen door het slijk haalde. En we lezen in de Bijbel herhaaldelijk dat die hoge en heilige naam niet door de modder gehaald mag worden en niet vertrapt mag worden. En dat was het wat deze half Egyptische, half Israëlitische man deed. Hij haalde de heilige naam van de Heere in zijn drift en in zijn woede door het slijk. En de straf is vreselijk. Om aan te geven, zoals onze catechismus dat ook onderstreept, hoe ernstig de Heere de ontheiliging, het misbruik van zijn naam, opneemt. De straf is de doodstraf. Hij moet gestenigd worden. En laat daar een geweldige waarschuwing in liggen. Dat het bewuste lasteren, ontheiligen en onteren van de naam van de Heere, en dat wordt hier allereerst bedoeld in deze geschiedenis, dat dat een grove en grote zonde is. Wanneer wij bewust de naam van de Heere lasteren, wetend wat we doen, bij onze volle positieve, zo gezegd, dan is dat een hoogst ernstige zonde tegen de eer van God, majesteit, schennis in de diepste zin van het woord. Het is de schennis van de hoogste majesteit. En laat ik daar toch even de vinger bij leggen. Want juist mensen die van huis uit weet hebben van de Bijbel en van de dingen van het woord van de Heere, kunnen willens en wetens op dit pad hele erge dingen doen en hele verschrikkelijke dingen zeggen. Alle spot met het heilige, alle spot met de heilige naam van de Heere, zoals dat in ons vaderland eigenlijk vrijgegeven is. En zoals je althans een aantal jaren geleden op de televisieprogramma's kon zien, zoals dat verschrikkelijke programma tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, van Robert Long en zijn kornuiten. Dat is de lastering van de naam. Heel bewust, systematisch, de heiligste dingen van de heilige naam van de Heere door de modder halen. En wat in de naam van kunst en literatuur, ik zet dat tussen grote aanhalingstekens, vandaag aan de dag, aan lastering tegen de heilige naam en tegen de heilige dingen wordt bedreven en wordt getolereerd in ons vaderland, dat is ten hemel schrijend. Als God zou doen met ons als natie, alleen al op dit punt, naar onze zonde. Wie zou kunnen bestaan? Het uitdrukkelijk bewust lasteren van de naam, zoals dat gebeurt in boeken, in films en noemt u maar op, zonde tegen het derde gebod. En de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Ja, maar zegt u, gewoon vloeken is toch wel wat anders dan dat bewust, want, en dat wordt tegenwoordig ook wel in verklaringen van het derde gebod gezegd, bij gewoon vloeken denken de meeste mensen helemaal niet na. Dat bewuste lasteren waar u het net over had, goed, ik kan zien dat dat heel nadrukkelijk door de Heere veroordeeld wordt. Maar een vloek zoals dat door sommige mensen bijna in iedere zin gezegd wordt, dat is toch eigenlijk maar een woord wat een stopwoord geworden is. en wat ze zeggen zonder daarbij na te denken? Ja, zo wordt vaak geredeneerd. Het gaat soms zelfs nog verder. In een boekje van dominee van der Zee, een man die in de hervormde kerk een hele hoge functie bekleedt, 10 klinkende woorden, wordt zelfs dit verkondigd, dat de manier waarop wij vloeken, dat dat helemaal niet erg is. Dat wordt ook helemaal in het derde gebod niet bedoeld. Want zo zegt hij, de psychologie heeft ons geleerd dat een mens zeker vandaag vol met spanningen zit. En dat hij soms zijn spanningen ook wel eens moet afreageren, zijn agressie kwijt moet. Nou, laat hij dan maar eens een paar flinke krachttermen gebruiken. Hij zegt het nog erger, maar ik zal het maar wat afzwakken, want alles kan niet vanaf de kansel. Laat hij dan maar eens een paar flinke krachttermen gebruiken. Is dat zo? Hebben al die mensen die dan zoveel bezwaar hebben tegen vloeken, de bond tegen het vloeken, dominees die daartegen waarschuwen, het helemaal verkeerd? Ach, gemeente, laten we proberen toch schriftuurlijk te blijven. En dan is het zeker waar dat er enig verschil is wanneer iemand heel bewust de naam van de Heere uitdrukkelijk lastert, zoals er staat in Leviticus 24. En wanneer iemand het doet uit hele of halve onwetendheid. Dat onderscheid maakt de Bijbel ook. Maar het is tegelijkertijd waar dat ook wat we min of meer onwetend doen, onbewust doen, daarom niet goed is. De Bijbel zegt ook dat mensen uit gewoonte of uit, laten we het zo zeggen, uit onwetendheid ernstige zonden kunnen bedrijven. En dan zeg ik er achteraan, wie kan in ons goede vaderland niet weten wat de betekenis is van die grove vloek die wij in onze taal kennen. Waarin we eigenlijk zeggen, mogen God mij verdoemen. Is dat een woord wat je zomaar gebruiken mag? Laten we toch in het licht van de schrift heel ernstig zeggen. Dat is een vloek. Ook al wordt die soms gedachteloos gesproken. Het is een vloek waarmee de naam van de Heere onteerd wordt. En waarmee we het oordeel van de Heere over ons leven brengen. En het erge is dat er vele mensen zijn, ook in onze samenleving, misschien wel in uw omgeving, in de mijne, die nooit hun handen vouwen en nooit hun ogen sluiten. Die zeggen, bidden het hoeft van mij niet meer, want het betekent toch niets. Daar heb ik al lang mee afgebroken. En die in iedere zin in hun vloekwoorden bidden, mogen God mij verdoemen. En ik heb het wel eens tegen iemand gezegd, die dat echt deed, in iedere zin, de grofste vloek. Als God nu op dit moment dat gebed is verhoorde, mogen God mij verdoemen. In de eeuwige nacht werpen. Wat dan? Oudere jongeren, laten we juist in dit opzicht toch voorzichtig zijn. Vooral jongens, meisjes op de scholen, misschien scholen die geen christelijke grondslag hebben. Maar zelfs al hebben ze christelijke of reformatorische grondslag. Het komt voor, veel meer dan wij misschien weten, dat de naam van de Heere gelasterd wordt. Dat er gevloekt wordt. Soms in drift, soms spottend, soms in momenten van verrassing. Ga er niet mee meedoen. Blijf er afzijdig van. Laat je mond en je tong deze verschrikkelijke woorden niet gebruiken. En sta dan maar afzijdig Dat is geen schande. Dat is een eer. Zo zegt de Bijbel het. Maar doe niet mee. Misbruik de naam van de Heere niet. Ook niet in drift. Ook niet in toorn. Want al is het waar dat de psychologie zegt dat we onze spanningen mogen afreageren. Maar dat moet dan wel gebeuren op een wijze die niet in strijd komt met het heilige getuigenis van God. En dat vloeken ook in drift en in toorn zonde is en zonde blijft. Ja, laten we juist niet vergeten dat de Bijbel zegt dat in hartstochten zoals drift en toorn allerlei zonden aan de deur liggen. Vergeet dat maar niet. Misbruik de naam van de Heere niet, want de Heere zal niet onschuldig houden. En dan nog één stap verder komen we op de zogenaamde bastaardvloeken. Bastaardvloeken, dat zijn afgezwakte vloeken. En ik wil daar gelijk maar bij halen iets wat in het licht van de Bijbel ook na aan het hart ligt. De hele taalverruwing. Het gaat dan om bastaardvloeken zoals de afkorting van de naam van de Heere Jezus. Zodat men de naam van Jezus helemaal noemt of alleen de eerste twee letters noemt. Als men verrast of blij is. Of een bastaardvloek zoals het woord sakkerloot. Wat eigenlijk een oude Romeinse vloek is waarbij het sacrament belasterd wordt. Sakkerloot en sacrament horen samen, taalkundig. En er zijn er nog wel andere te bedenken. Verkorter, wat zwakkere vormen van de erge vloeken die onze taal kent. De taalverruwing, waar we vooral na de Wereldoorlog op een geweldige manier onder gebukt gaan. Ik heb me wel eens geschaamd, gemeente, dat ik Hollander was. Niet zoveel. Want er zijn veel redenen waarom je dankbaar mag zijn dat je Hollander bent en behoort tot het volk wat op deze lage landen woont en waar God veel gewerkt en veel gezegend heeft. Maar in de tijd dat we in Canada woonden, als je soms in winkels kwam, in zaken kwam, waar ook nogal eens wat Hollanders kwamen met gasten die ze uit Holland over hadden. En als je dan de jonge lui hoorde praten met in ieder zin het woord hartstikke. Taalverruwing. Onze lippen. Die God gegeven heeft om tot eer van hem te spreken. Zulke dwaze, slechte en vernederende woorden te spreken. Laat het duidelijk zijn. Dat God ons een tong geeft niet tot spreken van wat wij maar willen. Want de tong, zegt Jacobus, is een vuur, een venijn, een wereld van ongerechtigheden. En het wordt ontstoken in de hel. O, laten we, juist als het gaat om het verworden en het verruwen van onze taal, zoeken christelijk, bijbels en eerlijk te wandelen en te spreken. En laten dan, het zij tot onze schaamte en schande gezegd, maar zware wegen in ons leven, dat wij Hollanders in de wereld voor vele goede dingen bekend staan, maar bepaald niet voor ons verheven taalgebruik. Er is in het Engels een spreekwoord: hij vloekt als een Hollander. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Is daarmee alles gezegd? Is daarmee het hele gebied bestreken? Ach nee, er is uiteindelijk nog zoveel meer te zeggen, maar ik hoop dat duidelijk geworden is vanuit wat het woord ons voorhoudt, dat de naam van de Heere zelfs tot in de kleine woorden toe, heilig gehouden moet worden. En dat dat door de Heere hoogst ernstigs wordt opgenomen wanneer we zijn naam misbruiken of oneigenlijk, oneerbiedig gebruiken. Het kan ook nog op een heel andere manier, en laat ik daar nog enkele woorden over zeggen, dat de naam van de Heere oneigenlijk en oneerbiedig gebruikt wordt en misbruikt wordt. Wel, het is zo dat dat vooral gebeuren kan in christelijke kringen. Als wij de naam van de Heere gebruiken bij iets, moeten we hem wel zuiver gebruiken en op een eerlijke en eerbiedige wijze gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld zo dat wij gewend zijn om, wanneer er een vereniging is, een bepaalde vereniging die een christelijke grondslag heeft, om daar de naam christelijk bij te gebruiken. Dat gebeurde vroeger heel vaak. Tegenwoordig wel wat minder. Maar laat het duidelijk zijn dat de C, zoals dat dan wel genoemd wordt, van de christelijke verenigingen niet in strijd mag komen met het woord van de Heere. Dat dat niet maar een vlag mag zijn. Nee, begrijpt u me goed, ik heb er geen bezwaar tegen dat er christelijke verenigingen op allerlei gebied zijn. Maar ik maak er wel bezwaar tegen vanuit de Bijbel dat wanneer die C alleen maar gebruikt zou worden als een vlag, dan moet de inhoud ook zijn naar de naam van Christus. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Dan is het beter om die C maar niet te gebruiken dan om onder de dekmantel van die C allerlei dingen aan te hangen en te doen die ermee in strijd zijn. Gij zult de naam van de Heere uw God, ook van de Zoon van God, niet ijdel gebruiken. En nog een stap verder. Dat betekent dat we juist in de kerk en in het spreken over de dingen van de Heere die naam ook niet klakkeloos mogen gebruiken. Oneerbiedig. Te pas en te onpas. Overal de naam van de Heere bijhalen. Of, ik weet het is een teer onderwerp, in ons openbare gebed de naam van de Heere ontzaggelijk veel noemen, zodat het als het ware een stopwoord wordt. Ook dat is misbruik van de naam van de Heere. Dan is het beter, mijn beste vriend, om een moment, als u niet verder kunt in het spreken of in het bidden, te zwijgen, dan om de naam van de Heere te gebruiken als een stopwoord. En zo voelt u het, ook wanneer het over dit gebod gaat, is het terrein wat het gebod bestrijkt zeer wijd. Het bestrijkt het openlijk lasteren, het subtiele lasteren. Het heeft het over het gebruik van de taal en van de tong. Het spreekt over het gebruiken van de naam van de Heere Christus in christelijke kring. Het spreekt over ons bidden en over ons spreken over de dingen van de Heere. Ja, en dan is er nog het laatste terrein wat ik aan wil duiden. En dat is, het loopt als een draad door de hele catechismusafdeling die we hier hebben heen, dat we ook de zonde tegen dit gebod, al bedrijven we ze zelf niet met onze mond, mogen goedkeuren en ermee mogen instemmen. U vindt dat zowel in vraag 99, waar staat: nog ons met stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En u vindt het ook in vraag 100 dat het vloeken zoveel mogelijk moet geweerd worden. Inderdaad, ook dat is een moeilijk punt. Want wij leven natuurlijk in een tijd die meer en meer heidense trekken gaat dragen. En zeker wanneer je in de praktijk van het volle leven staat en buiten de besloten omgeving van je eigen gezin en van je eigen school van eigen signatuur misschien en van je eigen kerk komt, in de barre werkelijkheid van de grote stad, van het leven in een bedrijf, op een kantoor of midden in de samenleving, dan zeg je wel, als ik dan altijd wat moest zeggen van het vloeken, dan kon ik wel uit deze wereld weggaan. Ik begrijp dat. En ik denk dat we daar vanuit de Bijbel ook nog wel een aantal dingen over kunnen zeggen. Maar het eerste wat ik zou willen zeggen is dit. Als u die dingen zo zegt die ik begrijp, mag u dat natuurlijk nooit gebruiken als een excuus om er nooit wat van te zeggen. En ik vrees dat dat nogal eens gebeurt. Ja, je kan er niet altijd wat van zeggen. En men zegt nooit iets. En soms op een bepaalde gelegenheid, dan wordt het ineens duidelijk. Wist jij dat die man, dat die jongen, dat meisje bezwaar had tegen vloeken, dat ze christelijk was? Dat hebben de collega's nog nooit gemerkt, want er is nooit over gesproken. En ik vrees dat er onder ons ook zo zijn. Die in het dagelijkse leven wat dat betreft anoniem door het leven gaan. En nooit iets zeggen. Wanneer de naam van de Heere Jezus Christus en de naam van de drie enige God soms op grove wijze gelasterd wordt. O zeker, het moet met wijsheid gebeuren. Het moet met tact gebeuren. En ik geef het u volmondig toe, het kan ook niet onder alle omstandigheden en altijd gebeuren. Je kunt het ook niet eindeloos blijven herhalen. Dat hoeft niet. Dat is volgens het woord van God ook niet nodig. Maar als het goed ligt, gemeente, dan zullen er toch momenten zijn in ons leven dat de naam en de eer van de drie enige God zo op ons hart gebonden ligt dat we niet meer zwijgen kunnen en ook niet meer zwijgen willen. En ik zeg het tegen onze jonge mensen, de kinderen. Ik zeg het ook tegen u ouderen en tegen mezelf. Wie is het wanneer de naam van de Heere door de modder gehaald wordt, zo om de eer van de koning te doen, dat hij eenvoudig en op een tactvolle wijze het voor de naam van de Heere opneemt? Vergeet het niet dat daar zegen in ligt. Want zoals de Heere het oordeel uitspreekt over het vloeken en over de verruwing van het taalgebruik in bastaardvloeken enzovoort enzovoort. Zo zegt de Heere dat wie zich voor zijn naam niet geschaamd zal hebben, dat hij zich niet zal schamen voor zo iemand bij zijn Vader die in de hemelen is. En als je daar dan onder gebukt gaat, dat je in een werksfeer zit of in een schoolsfeer zit waar de naam van de Heere gelasterd wordt. En je zeker als jongere toch niet buiten de groep wil raken en niet met spot en met verachting overladen wil worden. Laat dat, mijn beste vriend, een zaak van veel gebed zijn. Heere, nu wordt uw naam gelasterd. En ik durf er eigenlijk niks tegen te zeggen. Ik weet ook niet hoe het moet. Maar uw woord vraagt dat ik me niet mee bezondig met hen door te zwijgen. Heere, geef u me de woorden. Bidden we daarom? Bidden we of de Heere ons de gelegenheid wil geven? En ook of de Heere ons de tact wil geven om het zo te doen dat het niet meteen in nog zwaardere vloeken ontaardt? Maar dat er toch een klankbodem komt. Er zijn wat dat betreft wel voorbeelden te noemen van mensen die misschien met veel vragen en met strijd er iets van zeiden, terwijl hun hart riep tot de Heere en die wonderlijke dingen beleefden. Voor wie ook de hele werksfeer soms in korte tijd veranderde, dat kan. O, laten we ons niet bezondigen door te zwijgen, als de eer van de naam van God op het spel staat. Het kan ook anders. Ik weet het. Dat iets eenvoudig en vriendelijk gezegd, zonder uit de hoogte, zonder de vinger erbij, dat het nog veel erger reacties oproept. Als dat zo is, kan je dat diep treffen. Je kunt er ook ontzaglijke, moeilijke gevolgen van ondervinden. Maar dan is het beter om de smaad te dragen. Dan om door te zwijgen mee te zondigen met hen die de naam van de Heere lasteren. En dan is ook de tijd gekomen, als mensen niet willen luisteren en ze met nog ergere vloeken je de mond smoren, om maar te zwijgen. Hij zei u, zegt de Heere, als een heiden en als een tollenaar. Schud het stof maar van uw voeten. Werp geen parelen voor de zwijnen. Maar dat kun je alleen zeggen wanneer je in het licht van de Bijbel de weg gezocht hebt om ze te waarschuwen. Dat wel. En zo komen we tot de andere zijde van dit gebod, waarin ook het een en ander ligt wat ons vanmorgen wel bezig mag houden. Want als de naam van de Heere zo heilig is, dat wij zijn naam niet ontheiligen mogen door te vloeken, of zelfs door het aan te horen zonder er wat van te zeggen, maar dat de naam van de Heere hoog en verheven is. Kunnen we dan beter de naam van de Heere helemaal niet noemen? U weet misschien dat er stromingen geweest zijn in de geschiedenis van de kerk waarbij men geaarzeld heeft of men de naam van God wel mocht noemen. Er is een hele theologische stroming geweest in de oude kerk die de naam van de Heere weigerde te noemen uit een angstige vrees dat ze zich met het noemen van de naam van de Heere zouden bezondigen. En onder het Joodse volk is, u weet dat wellicht, ook er nog steeds een grote aarzeling om de grote naam Jehovah uit te spreken. Men spreekt die naam niet uit, want die is te heilig om te noemen. Is dat het dan? Uit vrees dat we de naam van de Heere zouden misbruiken, dat we deze dingen maar zouden volgen en zeggen, dan noemen we de naam maar niet? Nee, zo is het ook niet. Want de Heere heeft zijn naam gegeven, opdat wij die naam eerbiedig zouden gebruiken. En het slot van antwoord 99 duidt dat heel erg duidelijk aan. Dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Dat is de bedoeling waarmee de Heere zijn namen in de Bijbel heeft geopenbaard. Dat wij die naam zouden kennen, dat staat niet met zoveel woorden in deze zondagsafdeling, maar het hoort er natuurlijk wel bij. Dat wij die naam zouden kennen, dat wij die naam zouden belijden. Dat betekent in woord en in wandel zo zouden leven dat het zichtbaar is dat we behoren bij het volk. Of willen behoren bij het volk wiens naam de Heere is. Belijden betekent openlijk laten zien. Openlijk uitspreken. Aanroepen, het hoort er ook bij. En in al onze woorden en werken geprezen worden. In één woord samengevat, de Heere heeft ons zijn naam gegeven, opdat wij die naam zouden eren, zouden hoog houden en in ons leven ervoor zouden waken dat zijn naam om ons gelasterd zou worden. Nou, dan dringt de vraag natuurlijk heel in het bijzonder: leven wij zo? Kennen we de naam? Belijden we de naam? Roepen wij die naam aan? En is het zo dat de eer van de Heere zo teer in ons leven ligt, dat het onze hartelijke begeerte is dat Hij in al onze werken geëerd en geprezen worden? Is de eer van de Heere ons zo lief dat we zeggen, die is me net zo lief, ja nog liever dan de zaligheid van mijn ziel, zoals de catechismus het ergens anders zegt? Hoe ligt het met de naam en de eer van de Heere, met het belijden en het aanroepen in ons leven? Ja, zegt iemand, dat kan toch niet zomaar? Nee, inderdaad, dat kan niet zomaar. Maar hoe hebt u dat geleerd? Hoe hebt u dat ondervonden? Hoe bent u daarachter gekomen? Want sommige mensen zeggen van de ernstigste eisen en de nadrukkelijkste oproepen in de Bijbel, ja, dat kan niet zomaar. En ze hebben er nog nooit over nagedacht wat het betekent. Het woord bekeert u, het trekt geen spoor in hun leven, want ze zeggen, dat ken je niet zomaar. Maar wat bekering is? Ach, ze weten het amper. Met hun, dat kun je niet zomaar, leven ze zo onverschillig als de ergste wereldling. En daarom, hoe bent u erachter gekomen dat u het niet kunt? Want dat moet ook beleefd worden. Dat is ook niet zomaar iets, een slogan, een kreet. Daar kunnen we ook de naam van de Heere mee ontheiligen. Als we dat zomaar klakkeloos zeggen, zonder er werkzaam mee te zijn. Kijk, als het werkelijk zo wordt dat we met de dingen werkzaam worden. En erover na gaan denken, de middelen gaan gebruiken zoals God die ons geeft. Dan maken we ons zomaar van die heilige eisen en van die oproepen van de Heere niet af. Maar als we eerlijk en bijbels met die oproepen werkzaam zoeken te zijn, dan wordt het wel zo dat we er echt achter komen, ja, bij mij is het niet. Die eer van God, die zoek ik niet. En dat belijden van zijn naam, dat ken ik niet. Maar dan weegt het zwaar op ons hart, Heere, toch beveelt u het. U zegt dat wij uw naam eerbiedig zouden gebruiken en dat wij uw naam zouden belijden. En dan brengt het gebod tot het gebed. De onmogelijkheid om te doen wat het gebod van ons eist, dat brengt ons in de armoede, dat brengt ons in de schuld. En als we dat niet zien, dan mogen we vragen, Heere, geef ons ontdekkend licht door uw woord en door uw geest, opdat wij gaan zien hoe arm, hoe blind, hoe dwaas we zijn. Opdat we gaan zien hoe we u nodig hebben en hoe het zalig worden alleen uit vrije genade kan. O, wat hebben we juist dan het doorbrekend, het ontdekkend onderwijs van de Heilige Geest nodig. Maar dan brengt het gebod wel tot het gebed, Heere, geef dan wat geëist. Kijk, en dat kan de Heere nu alleen doen om Jezus wil. Het verheerlijken van Gods naam in gedachten, in woorden en in werken. Het belijden van zijn naam, het recht aanroepen van zijn naam. Het met vrezen en eerbied spreken over zijn naam. Echt geestelijk. Dat is een geschenk van God. En dat kan de Heere geven. En dat wil hij ook doen. Om Jezus wil. Want Jezus heeft al de dingen die in dit gebod vereist worden, vervuld en verworven. Hij heeft de naam van de Heere eerbiedig en met vrezen aangeroepen. Hij heeft die naam verheerlijkt. Hij heeft die naam beleden tot aan het vloekhout, tot in de diepste zielsvernedering. Hij heeft in zijn woorden en in zijn werken niets anders gezocht dan de eer en de heerlijkheid van zijn God en Vader. Zegt hij het zelf niet in het hoge priesterlijk gebed zoals u dat lezen kunt in Johannes 17. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt. Jezus Christus vervult het derde gebod. O gemeente, en als we dan bedenken hoe hij dat derde gebod vervuld heeft, de naam van zijn Vader heeft verheerlijkt en die naam groot heeft gemaakt. Hij heeft dat gedaan te midden van alle godslastering. Wat een vloeken. Wat een vuil spuiterij van woorden. Wat een lasteringen waren er niet in de raadzaal van Caiaphas en voor de rechtbank van Pilatus en op de heuvel Golgotha. Daar joelde de spot. Bovendien, hij heeft het derde gebod vervuld terwijl hij beschuldigd werd van godslastering. De hoge priester Caiaphas scheurt zijn gewaad en zegt: deze heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Onder de grootste lasteringen, valse beschuldigingen en meineden, onder het bruisen van de zonde tegen het derde gebod, heeft Jezus Christus het derde gebod verheerlijkt en vervuld. En daarom is het nodig dat mensen die soms met hun woorden, vaak met hun woorden, God bedroeven. Ja, die van zichzelf moeten zeggen en dat gaan inleven. Dat ze met hun gedachten en met hun werken en ook met hun woorden niet tegen één, maar tegen alle geboden van de Here zwaar gezondigd hebben. Dus ook tegen het derde gebod. Met zonde van bedrijf door te spreken, maar ook van nalatigheid door te zwijgen. Hij kan ze reinigen. Hij alleen. En daarom hebben we met de ernstige lessen en waarschuwingen, met de ontdekkende prediking vanuit dit derde gebod, deze Heere Jezus Christus nodig. Zoals het staat in de Bijbel ook, dat de wet een tuchtmeester wil zijn die ons uitdrijft naar Christus. Zo ook de prediking van dit derde gebod. En dan is er in Christus vergeving. O, vergeet het niet. Er zijn mensen die ontzaglijk tegen het derde gebod gezondigd hebben. En misschien zijn er onder ons die vele zonden hebben. Misschien ook op dit gebied. Denk aan John Bunyan. Als u zijn levensbeschrijving leest, overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren, prachtig om te lezen. Dan leest u hoe hij vloekte. En hoe als een ruwe klant zelfs door de ruwste vrouwen in de stad werd de deur gewezen, omdat nog nooit iemand had die ruwe, ongelovige vrouw iemand zo de naam van de Heere horen lasteren als John Bunyan. En John Bunyan komt tot bekering. In een moeilijke weg, in een diepe weg. En waar krijgt hij het meeste last van? Ja, van vele dingen zult u zeggen. Maar vooral dat hij de naam van de Heere zo gelasterd heeft. En er is door zijn leven heen, ook toen hij in de gevangenis zat en ook toen hij op de preekstoel stond, nog wel eens ontzaglijk veel strijd geweest rondom die zonde. Maar daarmee is het verhaal niet af. Want gemeente, als er één geweest is in die donkere dagen, die van een vloeker tot een godlover werd, dan was het die arme aangevochten John Bunyan, die gepredikt heeft van Gods vrije genade in Christus Jezus. Die als een getraliede vogel was, schrijft een van zijn levensbeschrijvers. Gekooid door de machten van de overheid in de gevangenis. Maar die gekooide vogel zong vanuit de gevangenis Gods lof. En in de werken van Bunyan lees je het. Hij riep de naam van de Heere aan. En in zijn woorden en werken prees hij de naam van de Heere. Zo maakt God van een vloeker een bidder. Van een lasteraar een prediker. En dat kan de Heere nog doen. Dat wil hij nog doen. Door Christus Jezus. Dan wil hij de zwijgende lippen openen. De lippen die vol zitten met verkeerde woorden en dwaze woorden, wil hij reinigen. Is het uw, is het jouw bede al geworden? Heere, open gij mijn lippen. Open u ze, reinig u ze. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want daar gaat het toch om niet? Om de lof van de Heere in woord en werk, in heel het leven. En is de Heere het niet waard? dat zijn naam om onzentwil geprezen worden. O, dat kan je verlangen zijn, soms tegen alle zonden en dwaasheden in je eigen leven in, als je de Heere vrezen mag. Heere, verheerlijk uw naam. Heilig uw naam. En laat mij met alle eerbied van u spreken, voor uw leven, want u bent het waard. Uw naam is heilig, groot en goed. Leer mij, o Heere, met hart en mond, in werk en wandel, u te loven, u te bedoelen. Schenk gij mij daartoe, uw genade en uw geest. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen. We hebben vanuit uw woord gehoord hoeveel de zonden van de tong kunnen zijn. En uw geboden zijn zeer wijd. Heren, geef dat wij mogen leren om te bidden voor de intomende werkingen van uw Heilige Geest. Opdat wij te midden van alle lasteringen en alle bastaardwoorden mogen leren spreken zoals u dat van ons vraagt. Maar leer ons dan bovenal, Heere, om tot eer van u te spreken en te leven. Om uw naam aan te roepen en te loven dat gij van ons geprezen worden. O, dan hebben we de reinigende werking van woord en geest nodig. Maar in het bijzonder ook de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die nu voor lasteraars geleden en gestorven is, en die de naam van u ten volle verheerlijkt heeft, te midden van de beschuldigingen en de lasteringen, en voor de overtreders gebeden heeft, ook voor een lasterende moordenaar aan het kruis, die van een lasteraar een bidder werd en die door het bloed van Jezus behouden mocht worden. Heere, leer ons daar iets van kennen, heel persoonlijk. Zegen zo de prediking van het woord van vanmorgen. Neem het verkeerde wat erin was genadig weg en zie ons aan in Christus Jezus, in de vergiffenis van al onze zonden. Amen. Psalm 72, het 11e vers, is onze slotzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa, de wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.